Hoofdstuk 6. Onwetend, onverzekerd. Paragraaf 1. Een ongeldig rijbewijs. Pieter heeft 8 jaar geleden zijn geslacht laten wijzigen in het systeem. Toen hij dit kwam regelen aan de balie van de gemeente Utrecht, waar hij woont en werkt, werd hij verteld dat zijn rijbewijs geldig zou blijven. Het rijbewijs dat Pieter heeft is officieel nog geldig tot 2017. De praktijk blijkt echter anders. Pieter liep al regelmatig tegen problemen aan met zijn rijbewijs. Toen hij bijvoorbeeld een telefoonabonnement wilde afsluiten, werd zijn rijbewijs niet geaccepteerd als legitimatiebewijs. Het telefoonabonnement kon niet worden afgesloten. Daarom informeerde hij meer dan eens bij de gemeente of zijn rijbewijs wel echt geldig was. Dat leek, zo werd hem gezegd, toch echt zo te zijn. Zo groot was het probleem niet, dacht Pieter. En hij bleef bellen met zijn oude Nokia. Dat werd anders toen hij in 2015 besloot om samen met zijn buurvrouw een auto aan te schaffen. De afspraak was dat de auto op zijn naam gezet zou worden. Ze vonden een geschikte auto bij een garagebedrijf en gingen op pad. Op het moment dat de koop zo goed als rond was, moest hij zich legitimeren ten behoeve van de tenaamstelling van de auto. Op het moment dat de garage de gegevens van het rijbewijs van Pieter invoerde in de computer van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, RDW, blijkt dat zijn rijbewijs ongeldig is. De auto kan niet op zijn naam gezet worden. De auto kan alleen op naam van de buurvrouw worden gezet. Pieter is in de veronderstelling dat zijn rijbewijs wel geldig is en hij gaat de discussie aan. Uiteindelijk besluit de garagehouder een RDW-medewerker te bellen om uit te zoeken hoe de vork in de steel zit. Omwille van privacy wordt Pieter zelf aan de telefoon gevraagd. Deze medewerker vraagt hem of hij soms van geslacht is veranderd. Uit schaamte loopt Pieter naar buiten om de situatie uit te leggen. Het was al zo lang geleden dat zijn geslacht was gewijzigd. Hoe kan het nou dat hij daar nu nog problemen van ondervindt? De RDW-medewerker zegt dat dit wel vaker gebeurt. De oorzaak ligt in dit geval in het feit dat Pieter zijn naam al gewijzigd had voordat hij zijn geslacht liet wijzigen. Zijn nieuwe naam stond al goed op het eerder vervangen rijbewijs. Geslacht staat weliswaar niet op het rijbewijs vermeld, maar het document wordt wel ongeldig als het geslacht anders was op het moment van aanvraag. Pieter vindt dit kwalijk. Trans zijn is hartstikke duur en er komt een hoop administratieve romslomp bij kijken. Eerst moet ik bij de rechter mijn naam laten wijzigen aan €900... en dan moet ik een nieuw rijbewijs kopen als gevolg van deze naamswijziging aan €40. Ondertussen onderga je nog tal van operaties. Het kost mensen veel geld en tijd om een nieuw rijbewijs aan te vragen, terwijl er ook na een geslachtswijziging niks mis is met het oude rijbewijs. Op het rijbewijs staat namelijk niet eens een geslacht vermeld. Bovendien zorgt het voor gênante situaties. Bij die garagehouder denken ze natuurlijk dat ik boetes open heb staan of zo. Dat daardoor mijn rijbewijs ongeldig is. Of anders moet ik mijn hele verhaal weer gaan uitleggen. Dat vind ik ongemakkelijk. Pieter heeft in totaal 8 jaar rondgereden zonder geldig rijbewijs. En, dat realiseert hij zich nu pas, daarom ook al die tijd onverzekerd. Dit idee maakt hem onrustig. Stel dat ik een ongeluk had gekregen. Ik heb 2 kinderen. Paragraaf 2. Het registratiedoolhof. Na het voorval bij de garage informeert Pieter wederom bij de gemeente Utrecht. Deze keer wordt er een specialist op de zaak gezet om het tot op de bodem uit te zoeken. Dan blijkt, zijn rijbewijs is inderdaad ongeldig. En een baliemedewerker had dit in principe ook te weten kunnen komen. Al is dat wel complex. Het wordt Pieter uitgelegd. Een medewerker moet daarvoor eerst de gegevens uit de basisregistratie personen naar voren halen. Je ziet in eerste instantie niet of daarin mutaties zijn geweest. Daarvoor moet je de historische gegevens opvragen. Daarin zie je niet of een wijziging gevolgen heeft voor bepaalde producten, zoals een rijbewijs. Een medewerker kan ook in het register rijvaardigheidsbewijzen. Als je de gegevens ophaalt, zie je wel direct signalen van openstaande boetes, invorderingen of strafrechtelijke maatregelen, maar niet of het rijbewijs geldig is. Maar in het detailscherm is wel de datum van afgifte te zien. Wie in beide registraties heeft gekeken en weet dat de datum van afgifte voor de datum van wijziging in de basisregistratie ligt en kennis heeft van artikel 123G van de Wegenverkeerswet, weet dat het rijbewijs ongeldig moet zijn. De gemeente geeft toe hem verkeerd te hebben geïnformeerd. Wel moet Pieter nu zelf een nieuw rijbewijs kopen. Het hoofd publieksdienstverlening denkt niet dat het reëel is dat haar medewerkers, die veelal in salarisschaal 6 zitten, dit soort kennis paraat gaan hebben. Het zou beter zijn om van een individuele casus te leren. Zeker als het gaat om eigen producten, zoals het verstrekken van rijbewijzen, is het beter als direct zichtbaar is of een rijbewijs geldig is of niet. De ICT-leverancier van de gemeente doet dit graag, maar heeft geen toegang tot het register. De gemeente kan zich wel eigenaar voelen van dit product, ze beheert het register niet. De RDW krijgt wel een melding van de ongeldigheid van een rijbewijs. De RDW heeft formeel geen informatieplicht, maar zou deze informatie wel toegankelijk kunnen maken. Paragraaf 3. Informatiearchitectuur en innovatie. Het verhaal van Pieter laat een inmiddels bekend probleem zien. Het is voor zowel burger als baliemedewerkers nagenoeg onmogelijk om de black box van basisregistraties te doorgronden. Het ongeldig worden van het rijbewijs van Pieter bleef voor iedereen ongezien, behalve voor de RDW. Maar die wist weer niks van de feitelijke situatie van Pieter af en kon dus ook de gevolgen van de mutatie niet overzien. We zien in deze casus echter ook een nieuw soort probleem. Hoe kan een informatiearchitectuur omgaan met veranderende maatschappelijke normen en omstandigheden? Decennia lang werd het als volstrekt normaal beschouwd om in overheidsdienstverlening te vragen naar geslacht ten behoeve van de identificatie van burgers. Op twee manieren is die vanzelfsprekendheid echter verdwenen. Ten eerste zijn we ons ervan bewust geworden dat de indeling man-vrouw geen recht doet aan de bestaande gendervariëteit. Dat de vraag ernaar morele en praktische problemen veroorzaakt voor mensen met een interseksenconditie en transgenders zoals Pieter. Ten tweede bestaat er geen noodzaak meer om te vragen naar geslacht voor de identificatie van burgers. Zelfs voor de belangrijkste identificatie, het paspoort, bestaan inmiddels betere manieren, zoals de opslag van biometrische gegevens. Bovendien doet het voor veel overheidsdiensten, zoals een parkeervergunning of studiefinanciering, absoluut niet ter zake welk geslacht iemand heeft. In veel aanvraagformulieren en systemen is geslacht echter standaard opgenomen. Dat is problematisch, omdat een aanvraag veelal niet voltooid kan worden zonder dat een formulier volledig is ingevuld. Het opnemen van deze categorie is veelal niet eens een bewuste beslissing, maar simpelweg een automatische voortzetting van een default. Procesontwerpers in gemeenten nemen de standaardformulieren van softwareontwikkelaars in veruit de meeste gevallen simpelweg over. Relevanter nog voor onze analyse is de opname van geslacht in de basisregistratie personen. Voor een enkele overheidsdienst is het praktisch om iemands geslacht te weten. Een oproep voor borstkankeronderzoek is in meer dan 95% van de gevallen alleen relevant voor vrouwen. Maar voor de meeste diensten is geslacht niet meer relevant. Omdat alle gebruikersorganisaties echter van dezelfde registratie gebruik maken, blijft geslacht voor alle dienstverlening administratief relevant. In het laatste hoofdstuk van dit boek gaan we in op de vraag hoe informatiearchitectuur kan innoveren en meebewegen met maatschappelijke veranderingen.